Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, uit de avondzang zingen wij het zevende vers. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij al de eer. We noemden u de avondzang, het zevende vers. Gemeente, uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen, dat u vinden kunt in het heilig evangelie naar de beschrijving van Lucas, daarvan het tweede hoofdstuk, te beginnen bij het 39ste vers. Wij herzeggen nu Lucas 2, de verzen 39 tot en met 52, nog vooraf de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarna wij zingen uit Psalm 81 en daarvan het 12e vers: opent uw mond, eis van mij vrijmoedig, en wat er verder volgt.
Ik geloof in God de Vader, den Almachtige, schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Lucas 2, vanaf vers 39 tot het einde. En als zij alles voleindigd hadden, wat naar de wet des Heren te doen was, keerden zij weder naar Galilea tot hun stad Nazareth. En het kinderke wies op en werd gesterkt in de geest en vervuld met wijsheid, en de genade Gods was over hem. En zijn ouders reisden alle jaren naar Jeruzalem op het feest van Pascha. En toen hij 12 jaren oud geworden was en zij naar Jeruzalem opgegaan waren naar de gewoonte des feestdags en de dagen al daar voleindigd hadden, toen zij wederkeerden, bleef het kind Jezus te Jeruzalem. En Jozef en zijn moeder wisten het niet. Maar menende dat hij in gezelschap op de weg was, gingen zij een dagreis en zochten hem onder de magen en onder de bekenden. En als ze hem niet vonden, keerden zij wederom naar Jeruzalem, hem zoekende. En het geschiedde na 3 dagen dat ze hem vonden in de tempel, zittende in het midden der leraren, hen horende en hen ondervragende. En allen die hem hoorden ontzetten zich over zijn verstand en antwoorden. En zij, hem ziende, werden verslagen. En zijn moeder zeide tot hem: Kind, waarom hebt gij ons zo gedaan? Zie, uw vader en ik hebben u met angst gezocht. En hij zeide tot hen: Wat is het dat gij mij gezocht hebt? Wist gij niet dat ik moest zijn in de dingen mijns vaders? En zij verstonden het woord niet dat hij tot hen sprak. En hij ging met hen af en kwam te Nazareth en was hun onderdanig. En zijn moeder bewaarde al deze dingen in haar hart. En Jezus nam toe in wijsheid en in grootte en in genade bij God en de mensen.
Gemeente, de tekstwoorden voor deze dienst kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte, Lucas 2, daarvan de laatste twee versen, vers 51 en 52, waar we Gods woord en onze tekstwoorden aldus lezen. En hij ging met hen af en kwam te Nazareth en was hun onderdanig en zijn moeder bewaarde al deze dingen in haar hart. En Jezus nam toe in wijsheid en in grootte en in genade bij God en de mensen tot zover. Gemeente, deze tekstwoorden bepalen ons vanmiddag nog een ogenblik bij het kind Jezus. En we letten met de hulp des Heren op drie gedachten. In de eerste plaats letten we op zijn nederigheid. In de tweede plaats letten we op zijn gehoorzaamheid. En in de derde plaats letten we op zijn ontwikkeling. Het kind Jezus, onze eerste gedachte, zijn nederigheid. En hij ging met hen af en kwam te Nazareth. Onze tweede gedachte zijn gehoorzaamheid en was hun onderdanig. En zijn moeder bewaarde al deze dingen in haar hart. En onze derde gedachte zijn ontwikkeling en Jezus nam toe. In wijsheid en in grootte en in genade bij God en de mensen. De gemeente, direct voorafgaande aan deze tekstwoorden vinden wij de geschiedenis van de 12-jarige Jezus. Dus jongens en meisjes, de Heer Jezus is geen klein babytje meer. Maar de Heer Jezus is al 12 jaar oud geworden. Als hij met zijn vader en moeder naar Jeruzalem gaat, naar het huis van de Heere. En dat is voor de Heer Jezus tot grote blijdschap geweest. Straks dan zegt hij tegen zijn moeder, wist gij niet dat ik moet zijn in de dingen mijns vaders? Je mag dat vanuit het Grieks ook vertalen met, wist gij niet dat ik moet zijn in het huis van mijn vader? Dat was voor de Heer Jezus heel erg belangrijk. Dat was zijn lust en zijn leven. Om naar het huis van zijn vader te gaan. Het is voor Maria een hele les geweest wat daar gebeurd is. Want we weten dat ze de Heer Jezus is kwijtgeraakt. En eerst dacht ze dat hij was bij de familieleden. Maar dat blijkt niet zo te zijn. En als ze dan angsten gezocht hebben, dan vinden ze hem uiteindelijk terug bij het huis van zijn vader. En dan is hij daar bezig om de rabbies te onderwijzen. En als Maria dan zegt, kind, wij hebben u met angst gezocht, met andere woorden, waarom doe je ons dat aan? Dan wijst hij op de gehoorzaamheid van zijn hemelse vader. Wist gij niet dat ik moet zijn in de dingen van mijn vader? Maar dan moet je niet denken dat de Heer Jezus brutaal was of dat de Heer Jezus gehoorzaam was. En daarom direct daarachter wordt hier het leven van de Heer Jezus getekend eigenlijk in de hele periode daarna. Want het eerste wat we straks pas weer lezen, dat is de doop van de Heer Jezus. En wat is er nou in al die jaren gebeurd, van zijn 12e jaar tot met zijn 30e jaar, als hij zijn openbare omwandeling begint? Want dan komt hij vanuit Nazareth tot Johannes om van hem gedoopt te worden. Dan is de Heer Jezus 30 jaar oud. Wat is er nou in al die tussenliggende jaren gebeurd? Nou, daar staat hier in onze tekst een samenvatting van. En wat is het gelukkig dat het deze samenvatting mag zijn. Stel nou eens voor, jonge mensen, dat hier van de Heer Jezus geschreven zou staan wat misschien van sommigen van jullie gezegd zou moeten worden. Op zijn 15e jaar kwam hij in de puberteit en schopte hij overal tegenaan. En was wat zijn ouders zeiden niet meer voor hem gezaghebbend. En stel nou eens voor dat dat van de Heer Jezus in de Bijbel gestaan had, dan was de zaligheid kwijt geweest. Maar van hem geldt van zijn, ja, van het begin tot en met het 30ste jaar, maar ook van zijn 12e levensjaar. Als je aan het einde van de lagere school bent, dan denk je dat je al heel wat weet en dat je heel wat kan. En dat je meer weet dan je vader en moeder bij elkaar. Maar zo was het bij de Heere Jezus niet. Er staat, en hij ging met hen af en kwam te Nazareth. Hij ging met hen af, dat is ook letterlijk, want Jeruzalem ligt op de bergen, Nazareth ligt laag. Hij ging met hen af, hij daalde af. Hij volgde zijn ouders. Je zou kunnen zeggen, daar in Jeruzalem, daar had de Heer Jezus naam kunnen maken. Want ze hebben versteld gestaan over zijn antwoorden. Ze vonden dat heel bijzonder. De Heer Jezus had tegen zijn ouders kunnen zeggen, hier wil ik blijven. Want dit is het centrum van Israël en hier is de tempel en hier moet ik wezen om mijn naam op te bouwen. Hier moet ik wezen om mijzelf op de kaart te zetten. Maar nee, hij ging met hen af en hij kwam te Nazareth, een onaanzienlijk stadje, wat helemaal niet zo goed bekend stond. Denk maar aan de geschiedenis van Nathanael. Galilea, dat was al niks, en Nazareth, dat was helemaal niks. Kan uit Nazareth iets goeds komen? Heeft iemand dat ooit gehoord, dat uit Nazareth een profeet is voortgekomen? Nazareth, dat stelt helemaal niks voor. Het is ook helemaal niet aantrekkelijk om te wonen. Je vindt er geen rijke mensen. Je vindt er geen universiteit. Je vindt er geen geleerde mensen. En daar is de Heer Jezus opgegroeid. Zonder bekendheid. Zonder naam. Tussen, ja, de jongens en meisjes die daar in Nazareth ook opgroeiden. Daar heeft de Heer Jezus zijn hele jeugd gewoond, want in het 39ste vers wordt het genoemd hun stad. Het was de stad van zijn ouders. En het is ook de stad waar ze hem hebben grootgebracht. Het grootste gedeelte van zijn leven. Tot zijn 30ste levensjaar lees je van hem niets. Als er één was die naam had kunnen maken, dan was het de Heere Jezus geweest. Maar hij zocht niet zichzelf. Hij is opgegroeid tussen de kinderen van Nazareth. Natuurlijk is dat opgevallen. Want er zijn geen bijzondere kinderen. Sommige ouders denken wel eens dat ze een bijzonder kind hebben, maar ik denk dat bijzondere kinderen niet bestaan. Er zijn wel kinderen die begenadigd zijn, dat is wat anders. Maar de Heer Jezus, hij was inderdaad een bijzonder kind. Natuurlijk is hij opgevallen. Hij is altijd, jongens en meisjes, zijn hemelse vader gehoorzaam geweest. Opgegroeid, niet gemurmureerd, niet gezegd, ik ben uitgekeken in deze stad. Er is veel meer op deze wereld. Waarom Nazareth? Er zijn drie redenen. In de eerste plaats, tot vervulling van de profetie. Want in de naam Nazareth, daar zit een wortel. En die wortel, dat is dezelfde wortel als van de naam Scheut, Netzer. Dus zijn komst uit Nazareth wijst heen naar de vervulling van de profetieën die gaan over de scheut. En een scheut uit zijn wortelen zal vrucht voortbrengen. Dat was voor de Heer Jezus belangrijk, jongens en meisjes, dat Gods woord vervuld werd. Dat zocht hij. Daar was hij gehoorzaam aan. Heeft de Bijbel ook in jullie leven zo'n grote plaats? Als je 12 jaar bent, zeg je dan ook, Heere, laat mij toch niet iets doen wat tegen uw woord ingaat. Geef mij gehoorzaamheid, geef mij getrouwheid. In de tweede plaats, het was de weg van Gods voorzienigheid. Ook waar je geboren wordt, ook waar je opgevoed wordt, ook waar je opgroeit. Dat is niet buiten Gods voorzienigheid. Als je op mag groeien, net als de Heer Jezus, in een gezin waar de Bijbel is. En waar met eerbied gesproken wordt over de Heer en zijn dienst, dan is dat Gods voorzienigheid. Laten we daar niet gering over denken en keer dat niet de rug toe. Bedenk, als de Heer je ergens brengt, dat Hij dat in zijn voorzienigheid gedaan heeft. En dat dat een hele grote verantwoordelijkheid voor jouzelf meebrengt, hoe dat je daarmee omgaat. De Heer Jezus heeft daar de hand van zijn Vader in gezien. De Heer Jezus heeft niet gezegd, ja maar Nazareth, dat is niet een plek voor mij, weet je wel wie ik ben? Nee, hij heeft zich laten leiden door de hand van zijn Vader. En ten diepste was het voor hem een hele grote vernedering. Nazareth, een verachtelijke plaats, maar hij ging met hen af. Hij was zijn ouders onderdanig. Hij was niet opstandig. En hier ligt vooral een les voor onze jongens en meisjes. Hoe is dat met jullie als je 12 bent of 13 of 14 of 15? Laat de Heer Jezus het voorbeeld mogen zijn. En als de Heer Jezus dit niet geweest was, weet je, dat er dan nooit verzoening zou zijn voor de zonde die je doet in je jeugd. Heb je er wel eens last van als je brutaal geweest bent? Heb je er wel eens last van als je ongehoorzaam geweest bent? Voel je het als schuld? Als je het niet met Gods voorzienigheid eens bent? Weet je, er zou nooit verzoening mogelijk zijn als de Heer Jezus zijn ouders niet gehoorzaam was geweest. Maar omdat dit nu in de Bijbel staat, daarom kunnen wij nog vragen met David, sla de zonde nimmer ga, die mijn jonkheid heeft bedreven, denk aan mij toch in gena, om uw goedheid eer te geven. Een poosje geleden was ik bij iemand van 80 jaar oud. Zijn vader en moeder leefden al lang niet meer. En hij had er zoveel last van, wat hij vroeger wel eens tegen zijn vader had gezegd. En wat hij vroeger wel eens tegen zijn moeder had gezegd. Begrijp je, als de Heer in je hart gaat werken, jongens en meisjes, ook al word je 80 jaar. Maar dan wordt zonde zonde en schuld schuld. En dan zou er buiten dit kind van Jezus nooit meer verzoening zijn. De Heer Jezus is borg, hij is middelaar. En hij was hun onderdanig, zijn nederigheid, hij ging met hen af naar Nazareth. Onze tweede gedachte, en daar wordt die gehoorzaamheid nog nader uitgewerkt, er staat hij was hun onderdanig. En het grondwoord wat hier gebruikt wordt, dat ziet eigenlijk op een voortdurende onderwerping. Dus het was niet alleen even nu, bij deze situatie, maar dit was zijn leven. Dit is zijn leven van zijn 12e tot en met zijn 30e jaar oud. Hij onderwerpt zich. En wat is dat tot beschaming van de revolutiejeugd? Wat is dat tot beschaming van degene die tegen hun ouders ingaan? Of die tegen de overheid ingaan? Wat zal de Heer Jezus deze zonde, als ons dat niet tot zonde wordt, wat zal hij ons dat straks aanrekenen, jonge mens? Hij was hun onderdanig. Waarom? Waarom eerde hij zijn vader en zijn moeder? Omdat dat een van Gods geboden is. Het is het laatste gebod wat wij overdacht hebben uit de Heidelbergse catechismus. Eer uw vader en uw moeder. Opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geven zal. En dat gebod, dat heeft de Heer Jezus voor 100% gehouden, voor 100% volbracht. Dat zegt iets van de Heer Jezus. Ja, maar dat zegt ook iets van zijn ouders. En wat zegt dat dan van zijn ouders? Wel, de Heer Jezus is zijn hemelse vader altijd meer gehoorzaam geweest dan zijn aardse ouders. Dus als zijn aardse ouders dingen van hem gevraagd hadden die hij niet mocht doen, dan zou de Heer Jezus dat zeker niet gedaan hebben. Maar hij was hun onderdanig. Want zijn ouders vroegen van hem geen verkeerde dingen. Zijn ouders gingen hem juist voor in de vrezen des Heren. Er was geen contrast tussen de opvoeding van zijn ouders en de wil van zijn hemelse vaders. Hij kon hun ook onderdanig zijn. Wat ligt daar voor ons een les in als ouders? Vrezen wij de Heren? Is er liefde tot Gods geboden? Mogen wij iets uitstralen van de liefde tot de wil van die hemelse Vader? Kunnen onze kinderen ons altijd wel volgen? Of brengen wij ze op een dwaalpad? Moeten we later zeggen, had ik het maar anders gedaan, want ik ben mede de oorzaak dat mijn kinderen van het pad af zijn. Gemeente, dat gebeurt nogal eens. Dat de opvoeding de wortel eigenlijk legt tot het feit dat kinderen niet meer naar de kerk gaan of dat kinderen weggaan bij de kerk. Nee, niet altijd zijn de ouders daar de oorzaak van. Maar soms toch wel. Als ouders het zelf nooit met God eens zijn, altijd maar opstandig zijn. Als ouders het niet met de prediking eens zijn, als ouders altijd maar wat hebben tegen ambtsdragers, dan moet je natuurlijk niet gek opkijken als je kinderen niet bij de kerk blijven. Wie wind zaait zal storm oogsten. Jozef en Maria, ze hebben hun kind de opvoeding gegeven die de Heere van hen vroeg. Wat hebben deze ouders dicht bij de Heere geleefd. Het zegt iets van de opvoeding, maar het zegt ook iets van de Heere Jezus. Want Jozef en Maria waren wel gewone mensen. Het waren geen heiligen, ze waren geen volmaakten. Dus jongens en meisjes, de Heere Jezus heeft ook met hun zwakheden en gebreken geduld moeten hebben. Toen hij 12 jaar oud was, toen viel zijn moeder uit. Maar de Heer Jezus is niet brutaal geworden. Hij heeft met de zwakheid van zijn moeder en ongetwijfeld ook de zwakheid van zijn vader geduld gehad. Hij is in alles gehoorzaam geweest waarin hij gehoorzaam kon zijn. Onderdanigheid. Het is geen modewoord. Het is niet iets wat men graag hoort. Vaak wordt liever gezien dat je er tegenin gaat. Hoe is dat, jongens en meisjes op school? Ik spreek jullie maar meerdere keren aan in de preek, omdat het gaat over de Heer Jezus op 12-jarige leeftijd. Ben je ook onderdanig? Kijk, de Heer Jezus was dat in alle opzichten. Hij was onderdanig thuis aan zijn ouders, zijn broers niet. Die geloofden niet in hem. Ik denk dat ze hem vaak geplaagd hebben. En ja, de kinderen in die dagen, dat waren net als de kinderen nu. En hoe is het met de kinderen nu? Nou, je ziet nog wel eens dat gehoorzame kinderen, die worden juist uitgelachen. Die worden uitgescholden voor vroompie. Of weet ik veel wat voor namen dat ervoor zijn. En ja, dan zing je maar niet mee met catechisatie. Of ja, je probeert ook juist maar goed te laten merken aan anderen dat je niet gehoorzaam wilt zijn. Zou de Heer Jezus dat ook gedaan hebben? Nee, hij was hun onderdanig. Hij ging met zijn ouders mee naar de synagoge in Nazareth. De Heer Jezus heeft nooit gemopperd als hij naar de synagoge moest. Nooit. Want dat waren de liefste plaatsen voor hem op deze aarde. De Heer Jezus die is door zijn vader opgeleid tot timmerman. En hij liet zich opleiden. Hij zei niet timmerman, maar dat is niks voor mij. Weet je wel wie ik ben? Weet je wel hoe groot verstand ik heb? Weet je wel waarom ik op de... Nee. De Heer Jezus heeft zich gevoegd naar de wil van zijn hemelse vader. En ik denk dat hij zijn aardse vader ook vroeg kwijt geweest is. Ik heb dat gezegd bij het vijfde gebod ook. We weten niet hoe lang we onze ouders hebben. Het is heel opmerkelijk dat je niks meer van Jozef leest verder. Dit is de laatste keer dat we nog van Jozef leven. Straks bij de kruisiging helemaal niet meer. Hoe komt dat? De meeste verklarers denken dat vader Jozef vroeg door de Heere is thuisgehaald. En wat zou het erg geweest zijn als je vader vroeg moet sterven, je moeder vroeg moet sterven en je bent altijd maar tegen je ouders ingegaan. Hij was hun onderdanig. En ik herhaal het, hij heeft dit gedaan als borg. Het was een middelaarsgehoorzaamheid. Hij heeft daarmee verdiend. Hij heeft daarmee een voorbeeld gegeven, maar hij heeft het ook gedaan om het vijfde gebod te vervullen. Zodat er verzoening is voor jonge mensen die dat vijfde gebod misschien al 100 keer geschonden hebben. Of voor ouders die geen opvoeding gegeven hebben zoals ze dat hadden moeten geven. Als hij het niet vervuld had, gemeente, het was verloren geweest. Maar we hebben allen, als je terugkijkt naar je jeugd, bent u altijd gehoorzaam geweest? Hebt u altijd gedaan wat de Heere van u vroeg? Is dat nou wel eens tot schuld? En als u zegt, ja, ik weet dat wel, maar ja, ieder kind is zo. We proberen het altijd goed te praten. Vraag dan of de Heere wil geven dat het schuld mag worden. Want gemeente, het vijfde gebod is ook een gebod des Heeren. En u wordt hier al in het vijfde gebod genoemd. Maar zo heeft de Heer Jezus al de geboden vervuld. Opdat er bij hem verzoening mogelijk is. Ook van het vijfde gebod zullen wij als ouders en wij als kinderen verzoening moeten krijgen in dat bloed van Christus. Anders gaan we voor eeuwig verloren, gemeente. Al zou het alleen maar zijn om het vijfde gebod. En wat gaat dat kind Jezus dan schitteren? Dat de liefde tot Gods geboden zijn leven hebben gestempeld. Dat hij zijn oren niet heeft laten hangen naar de jeugd uit die tijd. En naar zijn leeftijdsgenoten die anders wilden. En naar zijn broers die er niks van moesten hebben. Maar dat zijn oog gericht mocht blijven op zijn hemelse vader. Natuurlijk is dat opgevallen. Want er staat, en zijn moeder bewaarde al deze dingen in haar hart. Dat is mooi. Vroeger stond er, toen de Heer Jezus klein was, toen stond er, en zijn moeder bewaarde al deze woorden in haar hart. En nu staat er, zijn moeder bewaarde al deze dingen. De gehoorzaamheid van Jezus. Het doen en laten van Jezus. Zijn moeder heeft daar vaak vol verwondering naar gekeken. En zij heeft dat in haar hart bewaard. En waarom heeft ze het in haar hart bewaard? Wel, omdat ze die gehoorzaamheid van haar kind nog zo nodig zou krijgen. Daar kon ze nog zoveel van leren. Als je het leven van Maria kent, dan weet je dat haar kind haar nog vaak zal moeten terechtwijzen. Later zal er meer licht vallen in haar leven over die middelaarsgehoorzaamheid. We gaan naar onze derde gedachte, zijn ontwikkeling. De Heer Jezus moest naar zijn mensheid ook ontwikkelen. We kunnen ons dat nauwelijks voorstellen. Maar hij moest leren lezen, hij moest leren schrijven, hij moest leren praten, hij moest leren rekenen. Al die dingen heeft de Heer Jezus moeten leren. Ja, maar dat wist hij toch al? Hij is toch de alwetende? Ja, maar voor zichzelf heeft hij zijn goddelijke alwetendheid verborgen. Hij heeft dat niet gebruikt. Want dan zou de Heer Jezus zichzelf niet vernederd hebben. Hij heeft het soms wel gebruikt voor anderen, maar niet voor zichzelf. Hij heeft zich zo diep vernederd dat hij net als ieder kind, ieder ander kind moest ontwikkelen. In het 40ste vers wat ik net aanhaalde lees je dat al. Daar begint het met de lichamelijke opwas en daarna de geestelijke opwas. En hier, in dit laatste vers, staat het juist andersom. Dan begint het met het geestelijke en het eindigt met het lichamelijke. Jezus nam toe in wijsheid. Wat betekent dat? Het woord wijsheid wat hier gebruikt wordt, dat betekent inzicht hebben in. De Heer Jezus kreeg steeds meer inzicht. En waar kreeg hij inzicht in? In de ware wijsheid. En wat is de ware wijsheid? Dat je goed kan rekenen? Nee, dat heeft niks met de ware wijsheid te maken. Goed rekenen is wel belangrijk, daar moet je wel je best voor doen. Maar de ware wijsheid is als je mag zien wat de wil van de Heere is. En dat heeft de Heer Jezus na zijn mensheid steeds scherper mogen zien, wie zijn hemelse Vader was. Wie hij zelf was, waarom hij op deze aarde was, wat zijn taak was die de Heere van hem vroeg. Welke plaats dat hij innam in de heilsgeschiedenis. Dat zijn de dingen geweest waar de Heer Jezus mee bezig geweest is. Vader, wat is uw doel met mijn leven? Vader, wat wilt gij dat ik doen zal? Jongens en meisjes, is dat ook waar jullie mee bezig zijn? Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Heere, waarom hebt u mij hier op deze plaats gesteld? Heere, welk vak wilt u dat ik leren ga? Heere, wat wilt u hoe ik mijn leven besteed? Of heb je allerlei plannen zonder dat je je knieën buigt? Als je, ik ga dit en ik ga dat. Dan kun je een voorbeeld nemen aan de Heer Jezus. Hij nam toe in inzicht. Hij nam toe in wijsheid, in hemelse wijsheid. Waar neem jij in toe? Er zijn kinderen die zie je toenemen in ondeugd. Er zijn kinderen die zie je toenemen in verkeerdheid. Dan zeg je, ach, toen die jongen zo klein was, was het een lief veentje. Maar nu is geen land mee te bezaaien. Dat is erg. Als je toeneemt in het kwade, mag je wel schrikken. Want dan gaat het de verkeerde kant op in je leven. Vraag of het zo mag zijn dat je toe mag nemen in hemelse wijsheid. Dat je mag zien wat de Heere van je vraagt. Dat je mag zien wat Gods woord van ons eist. Dat je mag zien waarom de Heere je uit deze ouders deed geboren worden. Dat je mag zien waarom je in deze kerk gedoopt werd. Dat je mag zien Gods voorzienigheid in jouw leven. Hij nam toe in wijsheid. En in grootte. In grootte, dat ziet op zijn lichamelijke ontwikkeling. Dat ziet op zijn postuur. Dat ziet op zijn ontwikkeling zoals ieder van ons die meemaakt. En dat de Heer Jezus toenam en in gezondheid opgroeide. Ja, dat hoeft eigenlijk geen wonder te zijn, want hij had geen zonde. Maar als onze kinderen, gemeente, mogen toenemen in grootte, dan is dat een groot wonder. Als een kindje gezond geboren mag worden, dan is dat een heel groot wonder. Als de voeding gezegend mag worden, vinden we allemaal normaal. Maar dan is dat een heel groot wonder. Als onze kinderen kunnen nadenken, als onze kinderen hun handen kunnen gebruiken, hun voeten kunnen gebruiken, gemeente, dat hebben wij niet verdiend. En zeker niet als we zien hoe dat wij het gebruiken. De Heer Jezus die heeft zijn handen altijd gebruikt, moet u eens over nadenken, altijd gebruikt om de wil van zijn hemelse Vader te doen. Hij heeft zijn ogen altijd gebruikt om te doen wat zijn hemelse Vader vroeg. De Heer Jezus keek nooit naar het verkeerde, jongens en meisjes. Hij liet zich nooit verleiden. Hij liet zich nooit afleiden tot het verkeerde. Hij heeft zijn oren, zijn ogen, zijn handen, zijn voeten altijd gesteld in de dienst van zijn Vader. En waar jouw vingers mee bezig zijn, is dat ook in dienst van de Heer? Wat je ogen zoeken, is dat in dienst van de Heer? Waar je handen mee bezig zijn, waar je voeten naartoe gaan, is dat in dienst van de Heer? En zo niet, dan moeten we ons diep schamen. Dan mag de Heer Jezus ons wel tot een voorbeeld zijn. En dan mag je wel vragen of de Heer alles wat die handen verkeerd deden, wat die ogen verkeerd deden, wat die oren verkeerd deden, verzoend mag worden door het bloed van de Heer Jezus Christus. Als de Heer Jezus geen 13 geworden was, als hij geen 14 geworden was, dan waren die zonden van de kinderjaren nooit meer te vergeven. En dat is het wonder, dat de Heer Jezus klein op deze aarde wilde komen om die hele weg over te doen. En het laatste is, hij nam toe in genade. En nou heeft voor ons het woordje genade vaak de betekenis van vergeving tegenover schuld. Maar dat betekent het hier natuurlijk niet. Want de Heer Jezus heeft geen schuld. Maar genade, dat betekent hier welwillendheid. Hij nam toe in genade. Dat betekent dat te zien was dat de Heere hem gunstig gezind was, als ik het zo mag zeggen. Gods zegen was over zijn leven. Is dat ook aan ons te zien? Want hij nam toe in genade bij God. En bij God, dat staat voorop. Wat de mensen van ons denken, dat is nummer 2. Maar in de eerste plaats gaat het erom of wij in Gods welwillendheid, of wij in Gods gunst mogen delen. Is dat aan ons te zien? Is daar een toenemen in te zien? Zoals bij de Heere Jezus in het opgroeien. En dat was ook zo aan de kant van de mensen. Ja, want jongens en meisjes, de Heere Jezus die schold nooit terug. Die sloeg er niet op. Zoals wij misschien zouden doen als we geplaagd worden. Dan slaan we terug. Dan nemen we wraak. Dan doen we dit. Nee, dat deed de Heere Jezus niet. Die zocht geen wraak. Die zocht zichzelf niet. En dat hebben de mensen natuurlijk gezien. En ze hebben van hem gehouden. Bijzonder Gods kinderen hebben van hem gehouden. Omdat ze zagen de liefde tot het woord en de geboden des Heren. Zijn moeder heeft zielsveel van hem gehouden. Want zijn moeder had God ook lief. En wat zal ze verdriet gehad hebben van die andere jongens in het gezin. Want het waren niet zulke gehoorzame jongens. Die haatten de Heere Jezus. Zoals de broers van Jozef gehaat hebben, zo hebben de broers van de Heere Jezus gehaat. Maar dat was voor hem geen reden om mee te gaan doen. Omdat de grootste liefde in zijn hart, dat was de liefde tot zijn hemelse Vader. Hij nam toe in de welwillendheid van mensen. Dat is trouwens wel overgegaan. En wanneer is dat overgegaan? Toen de Heer Jezus koos voor het recht van zijn Vader. Toen de Heer Jezus duidelijk liet zien in zijn ontwikkeling dat de deugden van God de Vader voor hem boven alles stonden. Toen zijn er heel veel mensen geweest die waren niet meer welwillend. Zelfs zijn discipelen hebben zich daaraan geërgerd. Maar dat was voor de Heer Jezus niet de maatstaf. De maatstaf was dat de deugden van zijn Vader verheerlijkt werden. Want daarvoor was hij naar deze aarde gekomen. Dat de wet vervuld werd. En dat de zonde betaald werd. En daarom niet onze kinderen moeten in het middelpunt staan. Maar dit kind moet en mag in het middelpunt staan. En dat roept ons vanmiddag nog toe, gemeente, in deze doopsbediening. Dat roept ons toe. In mij ligt verzoening voor uw jeugdzonde. In mij ligt verzoening voor uw puberteitszonde. Ik heb ze niet gedaan. Ik heb nooit één zonde tegen mijn vader, nooit één zonde tegen mijn moeder, nooit één zonde tegen mijn hemelse vader gedaan. En als je daar nou last van krijgt, vraag maar of dat mag gebeuren, dan wijst deze doopsbediening nog op verzoening, gemeente, voor de zonde tegenover het vijfde gebod. Is wel heel mooi. Vorige week het vijfde gebod. En nu de vervulling van het vijfde gebod door de Heer Jezus Christus. Misschien zijn er mensen die het de achterliggende week getopt hebben. Misschien zijn er ouders die zeggen, ik heb zo'n grote ouderschuld. Ik kan het nooit meer goed maken. En mijn opvoeding heeft van alles gemankeerd. Het is mede mijn schuld dat mijn kinderen het spoor verlaten of nog niet bekeerd zijn. Misschien zijn er kinderen die wakker gelegen hebben in de achterliggende weken zeggen, ik heb zoveel verkeerd gedaan tegen mijn vader en mijn moeder. Maar dan is het een wonder dat we deze zondag ook nog mogen hebben. En dat ik jullie mag zeggen dat er één is die het wel allemaal goed gedaan heeft. En die toch geleden heeft, toch gestorven is, alsof hij het vijfde gebod had overtreden. Opdat er voor overtreders nog verzoening is in zijn bloed. Rust dan toch niet eer je weten mag dat de betekende zaak van de heilige doop in je hart is toegepast. Want dat bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, dat reinigt van ouderzonde. Dat reinigt van ambtelijke zonde. Dat reinigt van kinderzonde. Dat reinigt van alle zonden. Amen.